in de praktijk ontwikkelen van genadegaven. Ja, daar gaat het vandaag om. En we gaan ook een beetje praktijk doen. Dus ik ga een beetje inleiding geven. En dan hoop ik, daar heb ik ook even met Adriaan over gehad, dat er ruimte er is, want dat geeft juist het effect dat het aankomt bij ons, dat we erover na gaan denken van hoe die genadegaven door de Heilige Geest in ons leven kunnen werken. En die genadegaven zijn in de meest ruime zin van het woord. En is dat niet een heel mooi onderwerp zo vlak na Pinksteren? Want genadegaven heeft natuurlijk alles met Pinksteren te maken. Het lijkt wel alsof Paulus in Efeze 4 het heeft over de troonbestijging. Hè? Efeze 4, dat Jezus de troon bestijgt, dat hij de gevangenen meevoert en dat hij gaven gaf aan de mensen. En dat was een gewoon gebruik bij de koningen in die tijd. Als een koning beëdigd werd, dan werden er allemaal cadeautjes gegeven. En de cadeautjes zijn voor ons door de Heilige Geest. Ja, Pinksteren, als we de kern van Pinksteren willen pakken, dan kunnen we natuurlijk het beste kijken naar de voorafschaduwing. Het Pinksterfeest, zoals de Joden het vierden, vertelt ons heel veel over de betekenis van Pinksteren voor ons. En dat brengt ons ook bij de gaven. Want hoe was het ook alweer? Ze moesten 7 weken tellen, dan kom je op 49, de 50ste dag, Pentakosta, Pinksteren. Dus dat hebben wij als christenen ook overgenomen. Zij noemen het het wekenfeest. En ze tellen vanaf, zeg maar, het feest van Pascha. Beginnen ze zo ongeveer te tellen. Niet te uitgebreid, Erik. Maar het gaat erom dat het vertelt dat Pinksteren te maken heeft met het oogstfeest. Nou, in Handelingen zie je dat gelijk gebeuren. Ze worden bekleed met de kracht uit de hoge en ze beginnen door de Heilige Geest te getuigen. De Heilige Geest begint ook te getuigen door wonderen en tekenen en vervolgens overtuigt de Heilige Geest ook. Dus het heeft sowieso met oogst te maken. Maar Pinksteren heeft met veel meer te maken. Want hoe vieren de Joden het? Ze vieren het verbond wat God met hen gesloten heeft. Dat herinneren ze zich. Want 7 weken nadat ze vertrokken uit Egypte, waren ze aan de Sinaï. En dat had ermee te maken dat Gods volk, dat iedere Jood, Jood is eigenlijk niet het goede woord, maar iedere Israëliet een priester van de Heere was. Dat God een huwelijk met ze sloot. Dat hij in hun midden zou wonen. Gaat er iets verkeerd? Oké, ik ga gewoon lekker door. En dat is iets heel bijzonders, want ze mochten God ontmoeten. Maar we kennen allemaal het verhaal, uiteindelijk heeft alleen Mozes God ontmoet, want het volk zei van, doe jij dat maar, want wij vinden dit allemaal veel te eng. En God herinnert haar aan in Jeremia, en dan zegt hij, ik ga een nieuw verbond sluiten met volk Israël en daaroverheen met alle volken van de aarde, als ze tenminste daartoe toetreden. En wij hebben de teken van het verbond met elkaar als het ware gedeeld, het avondmaal, hè? Het nieuwe verbond. En dan zegt God tegen het Joodse volk, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Weer opnieuw die priesters, waar Petrus het ook over heeft. Dan zullen zij niet meer, en ja, daar wil ik even bij stilstaan, dan zullen zij niet meer zijn naasten en ieder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, maar zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe spreekt de Heere. En is dat niet de Heilige Geest die ons leidt naar de volle waarheid? En als de trooster komt, dan zullen, zegt Jezus, ik en mijn Vader mij bekendmaken aan jullie. Wij zullen bij jullie komen wonen. En jullie zullen mij zien en alles wat de Heilige Geest hoort van ons, dat zal hij jullie vertellen. Heeft alles te maken met dat innerlijke contact dat we allemaal mogen hebben met Jezus, door Jezus. Maar Jezus is degene die het altijd heeft over zijn Vader. Hij zegt, Vader, in het hoge priesterlijk gebed, ik heb u geïntroduceerd bij de mensen. Jezus wil ons bij de Vader brengen. En wij hebben een Vader nodig. Dat zal deze wereld gezond maken. Een Vader. En kijk, Jezus kan ons heel veel geven. Hij heeft ons sowieso de verzoening gegeven. Maar één ding kan hij niet. En dat is een Vader hart geven. Dat hebben we echt van zijn Vader nodig. Is dat niet geweldig dat we die diepte van hem krijgen? Dus eigenlijk als de Heilige Geest het hart van het Vaderhart begint te openbaren aan ons, dat zullen we allemaal herkennen, hè, dan is het zijn goedheid die ons doet verbazen. Zijn altijd gevende hart. En zeker, zoals het hier ook staat, wil hij dat gevende hart aan ons volledig openbaren. Dat mag onze bron zijn. Maar wat zijn onze bronnen vaak verstopt? En dat ga ik zo laten zien. En daarom wil God ook dat wij zijn gevende hart niet alleen door hem rechtstreeks gaan zien, maar ook door elkaar. En om ons daar ook in te helpen, heeft hij ons zijn gaven gegeven. Hè, want als hij ons de gaven geeft en ik ga werken met mijn gaven richting jullie, dan zien jullie daar het gevende hart van God in. Maar als ik met een gave ga werken richting jullie, moet ik eerst naar God toe gaan. En dan zie ik het wonder dat hij zo rijk is in het geven van zijn gaven. Dus mijn hart bloeit ook open voor het feit dat God een gevende God is. Voor de mensen die je op dat moment dient. En dat zie je ook zo duidelijk in hoe Paulus de Efezebrief begint. Want dan zegt hij van dat we met zegen gezegend zijn. En dat we vanaf de grondlegging der wereld voortbestemd zijn om heilig en onberispelijk voor hem te leven. Dat we aangenomen zijn als zijn kinderen. En dan zegt hij, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En dit is zo'n kern van wat God wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Gaat dat alleen om de genade, dat terwijl wij het niet verdienden, dat we gered zijn? Wel nee, dat gaat over de rijkdom van God. Want is het niet zo dat hij die zijn zoon niet voor ons gespaard heeft, ons met hem alle dingen zou geven? Dus die heerlijkheid, daar wil God dat we hem als het ware in loven. En de ander ziet door mijn dienst aan hem en door de gave die God mij daarbij geeft, het wonder van zijn heerlijkheid. Dus we zien dat ook aan de hand van hoe wij elkaar dienen. Maar dat niet alleen. Want als het goed is, en dat is niet altijd, en dat is iets wat God aan het recht zetten is in zijn schepping, dienen wij God vanuit een hart wat helemaal toegewijd is aan God en aan de mensen. Dat is niet altijd zo. Soms hebben we ook nog best andere motieven om te dienen, omdat we nog steeds zo hunkeren naar erkenning. Maar God wil dat er natuurlijk uithalen. We gaan even kijken naar een plaatje wat het duidelijk maakt. Even kijken waar ik hem heb. Hier. Nou, ik heb het al gezegd. Onze Vader is geïntroduceerd. Zijn Vaderhart zie je in het midden. En dan zie je dat er uit het hart van God zijn liefde komt. Door de Heilige Geest. En je ziet het eigenlijk in de vorm van twee pijlen om het te vereenvoudigen. In de eerste plaats zie je de iets grotere pijl, de onderstroom, die gigantisch belangrijk is. En dat is de liefde waarmee het gepaard gaat. Alles. Maar het zijn ook die gaven. En die moeten we ook niet onderschatten. Dus die gaven die vanuit de Heilige Geest aan mensen gegeven worden. Komen we zo wat dieper. En die liefde, die komt aan bij Gods kinderen. En wat gebeurt er als ik aan God vraag om mij meer bekwaamheid te geven om de ander te dienen? Dan geef ik mijn dankbaarheid van de liefde die ik van God krijg terug door hem aan andere mensen te geven. En ik geef hem ook aan God door in mijn stille tijd en met jullie hem te danken voor wie hij is. En zo is het kringetje weer rond. Dank en aanbidding, maar ook mijn dienstbetoon. En dat zet anderen ook weer toe om nog dankbaarder te worden en te gaan begrijpen wie God is. Zo is het nog wel duidelijk, hè? Maar dat is zo belangrijk, dat vaderhart wat aan ons geopenbaard wordt. Want we hebben net gelezen in Jeremia dat inderdaad God wil zijn wetten in ons hart leggen. Maar is het niet veel mooier als zijn wetten in ons hart gelegd zijn? Niet omdat hij het willen en werken in... hij werkt het willen en het werken wel in me. Ik weet dat het moet gebeuren. Ik vind het zo moeilijk. Uiteindelijk, alleen als Gods vaderhart aan ons zo krachtig geopenbaard wordt, dan is het blij, is het spontaan, is het hartelijk, is het onbaatzuchtig. En daar wil God naartoe met ons. Niet altijd mogelijk. Ik ben daar ook niet altijd bereikbaar bij. Maar ik kom ook niet de boodschap brengen van hoe de praktijk nu is. Maar ook hoe we mogen meegaan in datgene wat er vanuit God aan ons gegeven is. En hoe we dat mogen herkennen en die draad oppakken, zeg maar. Om die cirkel rond te maken. Even kijken. Nou, dat heb ik uitgelegd. Ja. Dus, evangelie. Zijn wij niet geroepen voor het evangelie? Om de mensen, zeg maar, het evangelie te vertellen, dat ze tot bekering komen? Nee, Jezus zet er nog wat achteraan. Hij zegt dat we hun tot discipelen maken. Dat we ze betrekken in die cirkel. Dat we met z'n allen in die enorme cirkel van God die zijn liefde aan ons uitstort en dat alles weer zo terugkomt bij hem en dat het zo blijft draaien. Ik denk dat de hemel er zo uitziet. En dan is er geen verstoring meer, zeg maar. Want staat er niet dat de gemeente vervuld wordt in alles door hem. He, dus het heeft met vervulling van Gods aanwezigheid, Gods gaven, Gods geest, die we van hem ontvangen, om daarmee te doen waarvoor het geroepen is en het uiteindelijk dat het bij hem in dankbaarheid weer terugkomt, zodat hij dat ook weer uit kan delen. He, dat herkennen we ook in Openbaring. Maar we weten allemaal dat dat niet altijd even makkelijk is. Want wij mensen zijn vaak zo gebogen. Gebogen naar elkaar. Dat we het zo nog nodig hebben. Dat ons hart nog niet zo open is om alle liefde van God te ontvangen. En dat we nog heel erg ons richten om, ja, als het ware, dat gat gevuld te krijgen met dat van mensen of van onszelf. En dat maakt dat we soms moeite hebben om te geven, zo van, ja, maar ik heb al zo weinig, dan raak ik nog meer kwijt. Dus het vraagt geloof, om terwijl je in die negatieve spiraal zit van, ja, maar geven, dat brengt me alleen maar verder van huis. Nee, ga in het geloof staan, want het is als het ware de therapie van God om je gezonder te maken, om je recht overeind te doen staan, om je God te laten aanbidden en het helemaal van hem te verwachten. We geven ons eerst aan God en zo geven we ons ook aan de mensen, staat er ergens, zegt Paulus. Maar soms is het ook moeilijk om te ontvangen. Omdat ontvangen van andere mensen, dan lijkt het net alsof je zelf, ja, je wil zo graag jezelf bij elkaar houden als het al zo stuk is. Dus dat is ook lastig, snappen jullie? Dan wil je de controle houden en dan, daar hoort het ontvangen van andere mensen. Ja, van God wel, maar van andere mensen, dat is lastig. En toch zit daar een geheim in. En toch heeft dat ook alles te maken met een gezond leven wat God ons wil geven. Nou, laten we nog eens even kijken naar de bovenste pijl. Het gaat dus altijd om onze gevende houding. In het geloof moeten we leren, ook als we denken we hebben het niet, ook als we denken mijn hart werkt niet mee, om in het geloof van God te verwachten dat hij het gaat veranderen door te kiezen voor die gevende houding. En dat betekent dat we verantwoordelijkheid nemen en de gaven die wijzen helemaal in de richting. Want gaven zijn niet bedoeld tot meerdere eer en glorie van onszelf, maar die zijn bedoeld voor de ander. Dus gaven helpen daar enorm bij. Gaven zijn gericht op het dienen van anderen. En dat laat het hart van God zien. Maar gaven zijn in Jezus Christus. En dat is wel een hele bijzondere, om daarbij stil te staan. Het is dus, gaven is de aanwezigheid van Jezus Christus door de Heilige Geest. Het wordt niet voor niets genadegaven genoemd. Charismata. Het zijn gaven die allemaal in verband staan met de belofte die Jezus aan de discipelen deed. Van de geest komt op jullie, komt over jullie, je wordt gedoopt in de geest, je wordt vervuld met Gods geest. En het herinnert ons eraan dat we daar ook om kunnen bidden. Dat we daarom kunnen bidden om de Heilige Geest elke dag. Ja, toch? Dus als wij mensen willen dienen, als leider bijvoorbeeld, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid en dan moet je daarvoor bidden. Want als je het niet van jezelf hebt, en ook als je het van jezelf hebt, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je het helemaal met verkeerde oriëntatie gaat gebruiken. Om God te dienen, op Gods manier, hebben we die genadegaven allemaal nodig. Ja, Erik, maar wat zijn dan die genadegaven? Nou, ze staan verspreid in de Bijbel. He, het begint al in Exodus, waar, zeg maar, is dat niet Bezaleel, die daar de gaven krijgt, het inzicht krijgt, de vakkundigheid krijgt van God om de ark te maken naar het voorbeeld. Maar zijn artistieke gave wordt daar bijzonder ook bij gebruikt. Maar als we dan, laten we gaan kijken in de brieven, dan kom je allerlei reisjes tegen. En toch is het geen kant-en-klare opsomming van, nou, dit zijn ze allemaal en hier past alles in. Dat is natuurlijk niet. Voor vandaag wil ik er twee uitnemen om naar de praktijk te kijken. En dan beginnen we met Romeinen 12. Dus dat is de volgende sheet, als het goed is. Ik heb hem weer helemaal naar achteren gedaan. Romeinen 12. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. En dan krijg je de eerste, die is nog wel herkenbaar. Als een genadegave, profeteren zonder de Heilige Geest, ik zou het niet doen. Hetzij profetie naar de mate van het geloof. Maar nou staat er, het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Even wachten hoor. Eigenlijk vind ik het vreemd, misschien jullie ook wel, dat hier allerlei genadegaven genoemd worden, die we ook gewoon in de maatschappij bij mensen die helemaal niet geloven, ook tegenkomen. Leiding geven, dat wordt er op heel veel fronten gedaan. En er wordt ook aardig wat geld en vrijwilligerswerk gedaan door onder andere de Nederlanders. Maar ik geloof dat Paulus, als hij het hier over die genadegaven, toch iets anders bedoelt. Hè? En als, leiding geven jouw natuurlijke aanleg is, is het nog steeds geen genadegave. En waarom niet? Omdat het helemaal niet beantwoordt aan dat doel wat we net zagen. Dat we tot lof van de heerlijkheid van God onze gaven gebruiken. En dat is dan niet, dus je zou kunnen zeggen, we worden misschien wel met allerlei aanleg geboren, maar dat is een lege handschoen. En dan moet de handschoen van God, de handschoen van de Heilige Geest, moet daar als het ware inkomen. En ik kan het gewoon vanuit de praktijk getuigen, dat laten we zeggen, als je door God aangesteld bent om leiding te geven, dan gebeurt er iets raars. De Heilige Geest gaat met jou samenwerken om die leiding, om dat leidinggeven gestalte te geven. En het is op de een of andere manier dat die bekwaamheid, weet je, dat die niet helemaal van jou is. Maar het is wel bij jou. En dat betekent dat je op momenten dat je gewoon in het zonnetje denkt van hoe zou ik dit ooit aan moeten pakken. Want dan kijk je naar jezelf, wat je zonder die gave bent. Maar als je dan op het moment suprem er staat, dan is het er opeens weer. En dat leert om daarin te geloven. He, dus, en wat mij ook opgevallen is, is dat wij zeg maar in de maatschappij heel vaak onze gaven gebruiken die zo heel dicht aan de oppervlakte bij ons liggen. Maar God die kan gaven die, zeg maar, die we misschien ergens in de dop hebben, maar doordat het gewoon gevraagd wordt van ons, helemaal naar boven brengen en helemaal uitwerken. En ik heb Romeinen 12 expres gepakt voor jou en mij, omdat het eigenlijk gaat over allemaal rollen waar we allemaal mee te maken hebben. Af en toe hebben we die profetische gaven voor de ander nodig. Soms ook voor onszelf, maar ook, ga ik zo uitleggen, hebben we voor onszelf nodig. En je zou kunnen zeggen, in de maatschappij van nu herkennen we de mensen met aanleg voor dat profetische, herken je aan de journalisten. De mensen die het onrecht aan de kwaak, de waarheidsvinding, die behoefte, de dienaar. Nou, denk even. Misschien denk je aan een dienaar, degene die hele makkelijke instructies uitvoert. Maar een secretaresse bijvoorbeeld is nou niet echt een makkelijke instructie. Ze heeft heel veel, maar het is echt een dienaar. En vaak staat hij ook naast een leider, maar dat hoeft niet per se. Want het gaat natuurlijk om alles wat we doen om de ander te helpen. Even kijken, we hebben de dienaar en dan had ik ben het even kwijt, de onderwijzer. Als je gezin hebt, dan zou je als vaders en moeders ook moeten onderwijzen. En ik merk het bij ons in de mannengroep, hoe op een gegeven moment sommige mensen echt de rol pakken en dan beginnen te onderwijzen. Weet je wel, alles wat ze weten, wat ze gelezen hebben op internet, wat ze gelezen hebben in de Bijbel, wat ze gehoord hebben in studies. En dat hebben we ook nodig. Alleen is natuurlijk de vraag, waarom onderwijs je? Is het in jouw hart om daarmee de ander bewust te maken, hoe ze in Gods weg kunnen gaan, de bewust te maken, de verandering? Dat is natuurlijk iets wat daarmee samenhangt. De bemoediger in de wereld herken je die mensen als mensen die laten we zeggen, vertegenwoordigers. Die echt kunnen vertrouwen op hun mond, makkelijke relaties maken. Maar God heeft bemoedigers nodig om de ander op de been te zetten, erbij te roepen. Die bemoedigers zijn nodig. Nou, dan heb je de gevers. Ik ken mensen, ook christenen, die altijd bezig zijn met het principe van zaaien en oogsten. Dat zit zo in die mensen. Je merkt het ook natuurlijk in mensen die een beetje een handelsgeest hebben. Die hebben dat ook zo, weet je wel. En dat is ontzettend belangrijk. Ontzettend belangrijk dat dat er ook is. En je kunt in feite alles geven, want het gaat niet alleen om geld en goederen. Dan heb je de leider, nou, dat hoef ik niet uit te leggen. En degene die barmhartigheid geeft, vaak is er toch een bepaalde aanleg als mensen kiezen voor het vak om in een ziekenhuis te werken of in een bejaardenhuis of wat dan ook. Oké. Dan gaan we. Dus je ziet, dit soort rollen zal God in jouw leven om verschillende momenten gewoon vragen. En daarom is dat ook heel geschikt om straks even naar die rollen te kijken. En hoe werkt dat nou samen met de Heilige Geest? En de Heilige Geest die ons bijstaat met andere charismata, met andere gaven om ons daarbij te helpen. En hoe staat de Heilige Geest ons bij om ook daar het juiste karakter bij te ontwikkelen? Want wij zetten dat vaak tegenover elkaar. Je hebt de vruchten van de geest en je hebt de gaven van de geest. Klopt. En als iemand een enorme manifestatie in zijn bediening heeft van Gods geest, zegt dat nog steeds niks over de vruchten van de geest. Dat klopt. En dat is goed om dat te benadrukken. Maar het werkt zo samen. En dat zagen we ook al in dat plaatje wat we zagen. We zagen de gaven, de bovenste pijl en de liefde van God, de onderste pijl. Daar kom ik zo nog even op terug. Even naar die genadegaven. Ik sta in mijn eigen schaduw, dus ik moet het echt zo doen. Niet te uitgebreid hoor, ik ga dat niet allemaal toelichten. Ik ga er even van uit dat het voor de meesten wel een beetje duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. Want wijsheid van de Heilige Geest, mensen, de Heilige Geest doet veel meer dan dat wij zien. Die is constant bezig in jou, in mij. Die is iets aan het bouwen, die heeft de regie. En vanuit dat opzicht wil hij ons ook dingen laten zien waar we zelf nooit op zouden komen. Als we één en één bij elkaar optellen. Dus we hebben die gaven van wijsheid nodig om in spoor van God te blijven. Kennis, soms kan de Heilige Geest kennis geven over een persoon waar jij mee in gesprek bent, wat jij niet kan weten. Maar het heeft ook met de openbaring van dingen van Gods woord te maken. Hè, en dan dan hebben we geloof. En soms heb je in een bepaalde taak die je hebt gekregen van God, sta je voor een punt dat er echt zo'n zekerheid nodig is om stappen te zetten. En dan komt de Heilige Geest je tegemoet en die geeft jou dat bovennatuurlijke geloof. Dat je zeker weet dat als jij zegt dat die berg zich opheft, dat hij dat ook gaat doen. Snap je? Dat geloof. Genadegaven van genezingen. Nou, als je het uit een andere bron hebt, dat zou niet best zijn. Daar is ook nog wel wat over te zeggen, maar genezingen. Nou, dat is duidelijk, maar hier staat het ook in het verlengde. He, dus God kan ons in een bepaalde situatie, als we voor een zieke staan, ons helpen dat hij door zijn Heilige Geest deze persoon geneest. Dat delen we dan uit. Wij zijn eigenlijk de enige, wij delen het alleen maar uit. En dan heb je de werking van krachten. Nou, dat zijn de wonderen. Die zijn natuurlijk ook af en toe nodig. Ander van der Bijl heeft dat heel vaak meegemaakt. Is dat geen kracht? Dat als zo'n Stasi-man bij de grens de kofferbak open doet en die ligt helemaal vol met bijbels en hij zegt, ik zie niks, rij maar door. He, dat zijn de wonderen die soms echt wel nodig zijn. Nou, profetie, bemoedigend, vertroostend, bemoedigend, opbouwend. He. Dus God kan ons een gedachte geven voor een ander om te bemoedigen van, joh, hou vol op dat spoor, ik zie je. Soms ook door iets bekend te maken over waar je vandaan komt. Soms ook om aan je te laten zien dat je in zijn, dat God je echt geroepen heeft voor een bepaalde plek. Nou, dan heb je nog de tongentaal. En de tongentaal, ik noem het maar even, ik maak het niet veel mee dat ik in tongen bid en dat ik direct weet dat ik er zeg maar een uitleg aan kan geven wat ik op dat moment in tongen bid. Ik maak wel mee dat ik 's morgens voordat ik uit preken ga, dat ik even tijd neem om in tongen te bidden. En dan sta ik bijvoorbeeld hier en dan denk ik, waar haal ik het vandaan? Waar komt dit allemaal vandaan? Wat ik nu sta te zeggen, had ik helemaal niet voorbereid. Dus dat helpt ook om anderen te dienen. Oké. Gaan we naar de vruchten. Kunnen jullie nog? Ja, er is er maar één die ja zegt. Dus dat is... ik wil altijd zoveel. Dat is een valkuil van een spreker. Ik weet niet of ik een leraar ben, maar... We gaan heel even naar de onderste pijl kijken. De onderste pijl. Doe ik het weer, trap ik weer in mijn eigen val. De onderste pijl. Ja, ik kijk ook even op de klok. Ik heb in onze gemeente gepreekt over de verlamde bij de poort. En wat zegt Petrus daar? Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Wat ik heb, geef ik u, dat heeft hij helemaal niet. Maar hij heeft het wel, omdat... zeg maar, het als het ware iets is wat God ter beschikking geeft op het moment dat we het nodig hebben. En hij zegt dan ook op een gegeven moment, het heeft niks met mijn godsvrucht te maken, mensen, of dat die gave van genezing in mij is. Maar ik heb daarover nagedacht, want wat doet de Heilige Geest allemaal op dat moment? Ja, zeker, die verlamde, die staat te dansen en te springen, die krijgt een prachtig cadeau. Maar dat cadeau is verpakt in liefde. En de liefde van God raakt het hart van die man aan. En hoe komt dat ook? Omdat daar Petrus vol van liefde voor God het vertrouwen heeft dat als die man beetpakt, dat hij werkelijk op zijn enkels komt te staan. Nou, als je vertrouwen hebt, dan geloof je in de liefde van God. En dat hij ook, zeg maar, gewoon dat voor die man doet. Dus zie je wat er gebeurt, dat als we onze gaven gaan gebruiken, dat er zeg maar ook een onderstroom van de Heilige Geest, de vruchten van de Geest, als het ware nog veel meer van Gods Koninkrijk op dat moment vrijzet. En dat is heel belangrijk om dat te realiseren. Als wij hebben, Fred weet dat wel, we hebben een keukentje achter in de aar gemaakt. Maar als leider vind ik dat keukentje misschien nog wel van ondergeschikt belang. Maar wat er gebeurt, de mensen komen bij elkaar, gaan zitten lachen, gaan koffie drinken, leren elkaar kennen, zien elkaar is op een andere manier. En dat is zo belangrijk. Dat is waar de Heilige Geest ook op uit is, bij het gebruik van de gaven. Nou, zullen we even naar die gaven kijken? Gaven. Volgende Galaten, Galaten 5 vers 22. Moet je eens kijken. Waar gaan die gaven over? Gaan die gaven niet over mij en die ander? Zie je weer die gaven, de Heilige Geest in die pijl, zie je? Liefde, blijdschap, gedeelde blijdschap is dubbele blijdschap. Dus de blijdschap is om uit te delen, vrede. Ja, je kan vrede met jezelf hebben en vrede met God. Maar als Gods vrede door de Heilige Geest, die samen bindende kracht, zichtbaar wordt, geduld, dat een broeder of zuster even in het vlees is en jij uitprobeert en jij gewoon rustig blijft, dien je daar je broer en zus niet mee? Of vriendelijkheid, hoeft niet eens in te vullen, toch? Dat heeft met de ander te maken. Goedheid, de goedheid voor God laten zien. Geloof, dat heeft nu natuurlijk ook met de vrucht van vertrouwen. Ook vertrouwen geven aan de ander. He, dus ook op het moment dat er wel eens ervaringen geweest zijn, dat dan toch, zeg maar, die positieve houding van vertrouwen. Zachtmoedigheid, ja, dat is ook wel duidelijk. En zelfbeheersing is misschien een lastiger, maar in feite is zelfbeheersing de dam door de vrucht van de Heilige Geest, waardoor de andere vruchten de kans hebben om naar buiten te komen. Ja, toch? De zelfbeheersing. Soms moeten we onszelf beheersen en dan komt die klik. Oh ja, ik moet vriendelijk. Ik mag vanuit de vriendelijkheid van de Heilige Geest reageren. En opeens krijg je dan woorden die het tegenovergestelde als wat daar in het boze hart van je op zou komen. Ja, toch? En dan de zelfbeheersing en de vriendelijkheid komen dan naar buiten. Oké. Nou, laten we gaan kijken naar de plaatjes. En dan staat daar dat profetie naar mate van het geloof. Nou, waarvoor is dat nou? Ik ga even gewoon één tekst heb ik eruit gekozen. En dat is dat Paulus bidt dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Heilige Geest wil koers houden. Hij is in jou en mij bezig, hij is in de gemeente bezig, hij is in de wereld. Hij wil koers houden. En soms zijn die andere gaven, als mensen daar actief in zijn, vergeten ze de koers, hè, waarop het aankomt, wat God werkelijk bedoelt. Heel concreet. Nou, zullen we eens kijken naar het volgende plaatje? En als het goed is, zie je dan rijtjes. En ik zou willen vragen of iemand eens wil roepen welke van de gaven jij nodig hebt om even in de rol van profeet te zijn. Roep er maar één. Het is altijd goed. Dus, ja, woord van kennis, zeker. Zeker. Ja. Nou, heel goed. Maar realiseer je dat? Je bent in die rol, je hebt iets nodig. En dat mag je aan God vragen. Want die gaven zijn eigenlijk, ik heb wel eens uitgelegd gekregen, ik dacht er vroeger anders over, maar het is toch een soort gereedschapskistje. Je kunt je erin bekwamen om in een hamer om te gaan. Maar iedereen die, zeg maar, bidt om vervulling van Gods geest, die mag weten dat God het, als het nodig is, het gaat geven. Onderscheiding van geesten is denk ik ook een hele belangrijke. Omdat juist in de onderstroom soms theologische gedachten die helemaal niet uit Gods liefde voortkomen, dat die gaan overheersen in bepaalde opvattingen. En dan is het heel belangrijk dat de profeet iets doet. Maar wat nou als die profeet ontdekt, en nou heb ik het gewoon over iemand die dus door Gods geest ziet van, we moeten van koers veranderen. En de rest ziet dat niet. Welke van de vruchten beginnen dan heel erg nodig te worden. Nee, de vruchten aan de andere kant. Kan je het lezen? Hè?
Geduld.
Geduld, hè? Ja. Het kan een poosje duren. Gaan bidden. Aan God vragen. Hè? Vriendelijk blijven. Ook als het toch wel heel pijnlijk is dat terwijl jij weet dat het van God komt, maar het hoeft natuurlijk, het wordt ook getoetst natuurlijk. Dus het is ook belangrijk dat het in de week ligt, dat je erover nadenkt, dat je ervoor bidt en dat je wijsheid bidt hoe je dat deelt. Oké, nou dan gaan we naar de dienaar toe. Een dienaar, Jezus was een echte dienaar. En hij zei van, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken heerschappij over hen voeren. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Dus dienaar is een hele belangrijke taak in Gods Koninkrijk. Maar wat heb je op dat moment vooral nodig voor van die gave aan de linkerkant? Dat is aan de rechterkant, maar dat is zeker geduld. En aan de linkerkant, voor mij aan de linkerkant? Wijsheid, hè? Ja. Wie zei er iets? Fijngevoeligheid. Ja, zeker. Krijg je er al gevoel bij? Hoe de Heilige Geest met deze dingen in het leven van ons werkt op het moment dat je gewoon je schouders onder een bepaalde klus zet. En vooral als mensen het helemaal niet zien. Welke vrucht heb je dan nodig? Ja, dat denk ik ook. Dat is altijd de uitdaging voor kosters. Die lopen het vuur uit hun sloffen voor alles. En het wordt allemaal zo vanzelfsprekend beschouwd. En dan, als jij dan ontwikkelt in die vrucht, dat je dat gewoon aan God kan geven, dan gaat jouw dienen nog een veel grotere betekenis krijgen. Onderwijzen. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vertellen wat er in Gods woord staat, gaat nog wel eenvoudig. Maar om het over te brengen, welke gaven hebben we daarbij nodig aan de linkerkant? Ik hoor iets. Ja. Nee, helemaal waar. En dus openbaringskennis. He, van datgene van hoe. Wij kunnen heel veel Bijbelstudies geven en mensen veranderen helemaal niet. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat het voor onze praktijk, dat het ons hart verandert. Dat we, he, dat kan heel breed zijn, maar dat is een kunst. En wat, zoals ik. Ik wil natuurlijk zoals nu weer te veel vertellen. En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment over jullie heen. Dus dat is, welke vrucht is hier dus heel belangrijk? Ja, dat is en vrucht. Zelfbeheersing misschien. Zelfdiscipline. Voel je hem? En daar traint God ons in. Het is heel hard werken. Als God je in een gave laat zetten, maar het is ook luisteren naar Gods geest, hoe je, en vooral ook hoe je in je karakter veranderen moet, dat het meer tot zijn recht komt. Want het wordt pas een gave, wordt pas effectief, doordat het verpakt is in de liefde. Gedragen wordt door die liefde. Bemoedigd in het bemoedigen. We staan er toch nog even bij stil, want het is gewoon ook voor de bemoediger. Wat heb je nodig? Als je ziet dat iemand in de put zit,
Als je ziet dat iemand niet meer zoveel naar de gemeente komt en je gaat die persoon opzoeken. Wat heb je dan vooral nodig? Je hebt vooral liefde nodig, ja. En misschien ook nog iets van de Heilige Geest, een openbaringsgave. Onderscheid, ja, ja. Nou, vul het maar in, hè, want het zijn er natuurlijk heel veel en het hangt helemaal van de situatie af. Maar geloof. Ja.
En die kan zichzelf soms zo verdrietig negatief zijn.
Ja.
En als ik als bemoediger daar binnenkom, dan kan ik mij daar mee laten zetten. Terwijl ik wat ik wil brengen, bemoediging.
Ja.
Daar heb ik geloof in.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en dat is dus ook, dat is geloof en ook wijsheid, hoe je met jezelf om moet gaan, zeg maar, hierin. En dat je, ja, ook daar speelt natuurlijk zoveel. Maar je kunt erin gevormd worden, en dat is met vallen en opstaan. Dat is gewoon zo. Ja. Nou, wie je uitdeelt in oprechtheid, zullen we die nemen? En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Blijmoedig geven. Over het algemeen gaat dat over mensen die ook wat te geven hebben. En wat heb je dan nodig? Ja, ja. Ja. En vanuit de goedheid, hè. Sommige mensen kunnen zo in die rol zitten van, als ik zaai, dan oogst ik. Hè, en dan wordt het, dan zijn ze bezig met een principe zonder dat ze de mens zien daarachter. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. We gaan kijken naar degene die leiding geeft. Moeder eend. En de kuikentjes gaan er achterna. Nou, geloof, Adriaan, belangrijker denk ik. Om voor te gaan. Daarin, om als het ware met het zwaard van de geest, de rimboe, vrij te maken, zodat de mensen achter je aan kunnen gaan. Maar wat nou, als ze helemaal niet zo makkelijk te bewegen zijn om met jou mee te gaan in datgene wat gebeurt er dan? Je afwijzing kan natuurlijk flink geraakt worden. Welke vrucht heb je dan nodig? Herkenbaar? Ook daarin wil God ons ontwikkelen. En dan wordt dat leiding geven gave. Nou, dan heb ik de laatste nog barmhartigheid geven. Nou, ik zou zeggen, het is heel mooi als je een zieke kan bezoeken, maar als je ook kan bidden voor genezing en de persoon geneest, dus de gave van genezing is er bijvoorbeeld wel één. Maar Jezus is gekomen voor de gebrokenen van hart en ook innerlijke genezing aanbieden. Oh, daar heb je zoveel geduld voor nodig. He, geduld is dan ook een belangrijke. Nou, ik hoop dat jullie hier een beetje in hebben kunnen verplaatsen. Ook voor jezelf, hoe het werkt en hoe dichtbij het komt in je leven. We gaan bidden. Heer, dank u wel dat we zo na mochten denken over die geweldige gave die u aan ons geeft. Om allerlei redenen, maar uiteindelijk dat uw naam geloofd en geprezen wordt. Dat er dankbaarheid is, dat er liefde is en dat u nog meer uw liefdevolle hart aan ons kunt openbaren. Heer, en ik wil u zo bidden, Heer. Als we misschien het gevoel hebben gehad van alles is verplichting geworden. komt niet meer uit een heel blij hart. Heer, ik wil u bidden dat u onze ogen opent van die geweldige zegen in de hemelse gewesten die u voor ons klaar hebt liggen, die we straks bij de koffie, die we later gewoon al op kunnen pakken. Maar help ons het ook bewust te worden dat we de hulp van de Heilige Geest in het sturen van ons hart, in het sturen en het vormen van ons karakter en in het werken in de bekwaamheden die u bedoelt, Heer. Heer, ik bid u zo dat u openbaart aan ons, Heer, welke uitnodiging u door middel van uw woord vanmorgen in ons midden en aan ons hart legt, Heer. En ik bid u zo dat het voor iedereen die hier zit een bepaalde uitnodiging mag zijn om uw hand te pakken en dat nieuwe avontuur om met uw genadegaven in de weer te zijn, te gaan in Jezus' naam. Amen.